Ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over een thema: eenheid in de gemeente of het lichaam van Christus. Eenheid binnen het lichaam van Christus. En daarvoor gaan we ook een stuk lezen uit de Bijbel. Vanuit Romeinen 12 wil ik de eerste... Nee, ik denk dat ik heel Romeinen 12 lees. Lijkt me goed, want het heeft ook allemaal met eenheid te maken. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koester geen gedachten hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is, profetie naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, zonder bijbedoeling. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederlijke liefde elkaar genegen. In eerbetoon elkaar ten voorbeeld. In ijver onverdroten. Vurig van geest, dien de Heere. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blij met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind. Niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing. Straks zal ik met name stilstaan bij Romeinen 12, vers 1 tot 8. En daar wat gedachten over doorgeven. Misschien kunnen sommigen van jullie nog herinneren, toen ik de vorige keer hier was, dat ik iets verteld heb over de Herrnhutters. Daar ben ik toen mijn preek mee geëindigd. En ik wil vandaag mijn preek mee beginnen, omdat het ook weer een heel mooi voorbeeld is van waar het thema van deze dienst over zal gaan, dus over eenheid. En samen strijden, samen staan in de gemeente. En nou, het was namelijk zo, ik zal nog even kort herhalen, van die Herrnhutters, die leefden in de 18e eeuw. En die hadden die meneer Graaf Ludwig van Zinzendorf, die had een heel groot terrein, een heel groot oord, hij was heel rijk. En op dat terrein kwamen allerlei christenen vanuit heel Europa bij elkaar, omdat ze moesten vluchten voor hun geloof, omdat ze vervolgd werden. En die werden daar opgevangen in Herrnhut, onder de hoede van de Heer. En die graaf Ludwig van Zinzendorf, die heette iedereen welkom. Wat voor denominatie, wat voor achtergrond die christenen ook hadden, dat was niet erg. Iedereen was daar welkom, die vervolgd werd. Dus er kwamen mensen die een Lutherse achtergrond hadden, methodisten, mensen die meer calvinistisch waren, baptisten, moravische broeders, alles kwam daar samen op dat terrein. En dat was natuurlijk geweldig dat dat kon. En dat al die christenen daar een eenheid konden vormen met elkaar. Maar het probleem in het begin was dat die mensen ook allemaal hun tradities en hun gewoontes en hun stokpaardjes meenamen. In het begin liep dat van gemeten. Want iedereen nam zijn eigen ideeën over de Bijbel mee. En die kwamen daar bij elkaar op dat oord. En dan gingen ze met elkaar continu in in strijd met elkaar. En het werd op een gegeven moment zelfs zo erg, maar zoveel wrijving onderling, dat er mensen waren die hun huis afbraken daar in dat, op dat terrein. En aan de buitenkant van het terrein weer een huis opbouwden. Dat ze niks meer met dat hernut te maken wilden hebben. En ze dachten, dan moeten we weg zijn, want anders komt het oordeel van God straks nog daar op, op dat terrein. Er was ongelooflijk veel ruzie en ja, tweedracht. Totdat er op een gegeven moment een brief naar die graaf ging, want die was ook vaak op reis. En een noodbrief werd er geschreven door iemand die zegt van, kom alsjeblieft zo snel mogelijk naar Hernhut, want het gaat hier helemaal fout. Het is hier een hel geworden. En alles wat, ja, alles wat er is, dat dreigt uit elkaar te spatten. Nou, toen is die graaf Ludwig van Zinzendorf, die is heel snel naar dat terrein gegaan. Hij is daar met al die mensen, die heethoofden, die allemaal met elkaar in conclave waren, daar is hij mee in gesprek gegaan. Een persoonlijk gesprek. En hij heeft al die mensen heeft hij bezocht op die plek waar ze woonden. Ook die man die, en die mensen die hun huis hadden afgebroken en weer verderop hadden opgebouwd. En hij is daar met die mensen op de knieën gegaan. En ze hebben, ja, hij heeft het inderdaad voor elkaar gekregen dat de mensen hun zonde beleden naar elkaar toe. Dat de mensen op de knieën gingen naar elkaar toe en elkaar vergeving vroegen. Want die graaf die had maar één passie, één verlangen, namelijk dat Jezus Christus verhoogd werd. Dat was ook zijn leus, dat het lam moest verhoogd worden. En ja, de geest van God heeft de harten aangeraakt, zodat de mensen met elkaar op de knieën gingen. En toen brak er een opwekking uit. Een geweldige zegen kwam er toen uit dat hernut vandaan. Want in de wijde omtrek kwamen de mensen opeens naartoe. Die wilden weten, wat is daar aan de hand? Wat is daar gebeurd? Want iedereen in de omgeving sprak daarvan. En ja, er is dus inderdaad later ook echt een hele grote zendingsbeweging uit voortgekomen van de Moravische Broeders. Ze zijn over heel de wereld duizenden zendelingen daar uitgezonden. Doordat de mensen op een gegeven moment met elkaar zich verootmoedigden. En dat ze niet meer hun stokpaardjes elke keer naar voren brachten, maar dat ze dus met elkaar, ja, in gebrokenheid bij elkaar zaten. En dat ze Jezus Christus alleen centraal stelden. Dus het geheim was eigenlijk, wat we op de volgende dia kunnen zien, dat het ik, wat nog op de troon zat toen ze daar in het begin kwamen, dat ging van de troon af. En die graaf die heeft de genade van God gekregen en de geest van God heeft dat bewerkt, dat die mensen de ik van de troon afzetten en dat Jezus Christus daar ging regeren in hun harten. Het waren allemaal gelovige mensen, ook voor die tijd. Maar toen lieten zij Jezus Christus echt in hun hart regeren. Nou, en daar gaat het ook om als Paulus gaat spreken over de gemeente. Ik weet niet of dat het u opgevallen is, dat heb ik niet erbij gelezen, maar hoofdstuk 12 staat natuurlijk in een context. En ik vond het heel opmerkelijk dat ik ontdekte dat Romeinen 11 vers 36 daarvoor staat. Want daar staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat is Jezus Christus. Of dat is God. Dus uit God, door God en voor God is alles. Dus als we vanmorgen gaan spreken over samen gemeente zijn, een eenheid zijn, dan moet dat allereerst heel erg duidelijk zijn, dat Jezus Christus centraal moet staan in de gemeente. En natuurlijk weten we dat in theorie. Maar hoe zit het als wij elkaar op de tenen trappen? Dat komt ook in de gemeentes voor. Als wij totaal met elkaar oneens zijn, als er fricties zijn, als er meningsverschillen zijn, zit dan ook Jezus Christus op de troon van ons hart. Als er iemand van de gemeente een hele andere visie heeft op bepaalde dingen. Of ja, als de een je niet eens wil aankijken, of dat je niet eens in gesprek gaat met elkaar. Dat je denkt van, nou, die persoon, daar zal ik nooit mee samen gaan willen werken in een team. Dat is onmogelijk. Dan kunnen we allemaal beleiden dat Jezus Christus centraal moet staan. Maar hoe is dat in de praktijk? Als wij in gesprek zijn met elkaar, en kan het zomaar voorkomen dat dat je even luistert naar die persoon en dat je intussen al met je gedachten ergens anders bij bezig bent. En dat je net doet alsof dat je luistert, maar dat je niet echt geïnteresseerd bent in elkaar. Nou, al dat soort dingen komen ook in de gemeente voor. Mensen die teleurgesteld worden in elkaar. En dan is het zo belangrijk dat wij Jezus Christus echt in alles op de troon van ons hart laten zitten. Maar daar kom ik straks nog op terug. Maar ik ben er namelijk van overtuigd dat wel heel veel daar fout gaat. Dat het eigen ik, helaas, als op het moment dat we tot geloof komen, niet weg is. Dat dat nog steeds voortdurend op die troon wil gaan zitten. Nou, Paulus die zegt, als die problemen daar nou kunnen zijn, als er in de gemeente nou allerlei, zoals bij die Herrenhutters ook was, allerlei meningsverschillen kunnen zijn, dan zegt Paulus ook hier in Romeinen 11 vers 36, hef je hoofd nou omhoog. Blijf nou niet steken bij al die dingen, maar hef je hoofd omhoog, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het gaat niet om ons, het gaat niet om ons gelijk, om onze mening, onze visie, ons plan, wat moet gebeuren. Maar ja, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, en dan gaat hij spreken over de gemeente. Dan gaat hij in Romeinen 12 daar mee verder. En dan gaat hij eigenlijk ook concreet maken, praktisch maken. Maar hij begint heel duidelijk allereerst met het feit van die gemeente van Jezus Christus, die komt uit mij. Dat is mijn verantwoordelijkheid, dat is mijn... Ik heb dat laten ontstaan, mijn initiatief. En zoals Eva uit Adam voortkwam, zo komt die gemeente uit Jezus Christus voort. Hij heeft het ook gezegd, ik ga mijn gemeente bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Dan kun je soms wel zorgen maken over de gemeente. Van hoe houden we het vast? Hoe blijft onze gemeente inderdaad enthousiast, levend, krachtig? Maar dan zegt Jezus tot troost vanmorgen, ik zal mijn gemeente bouwen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik zal ervoor zorgen dat die poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. Daar zal ik voor instaan. Als jullie je laten leiden door mij, dan zal ik daarvoor instaan. Dan komt dat echt goed. Als jullie maar op mij gericht blijven, op het hoofd. En dat gaat Paulus uitleggen in dit hoofdstuk. Het is voor het eerst dat het in de Bijbel genoemd wordt, dat het de gemeente van Jezus Christus een lichaam is. Dus dat Jezus het hoofd is en dat de gemeente het lichaam is. Er staat daar in die voorgaande hoofdstukken staat daar niets over. Dat heeft Paulus waarschijnlijk ontdekt. Hij zegt het ook later, het is een geheimenis wat ik heb geopenbaard gekregen. Toen hij, dat heeft hij waarschijnlijk ontdekt toen hij op weg was naar Damascus. Dat verhaal kennen jullie wel. Dat hij daar met zijn paard christenen aan het vervolgen was. Hij ging met zijn paard naar Damascus. En op een gegeven moment wordt hij van zijn paard afgegooid. En dan zegt Jezus, Saul, wat vervolg je mij? Terwijl hij voor zijn waarneming was die christen aan het vervolgen. Maar daar heeft hij waarschijnlijk ontdekt dat de gemeente en Jezus één is. Dat die christenen en Christus één, een eenheid vormen. Nou, dat is voor ons misschien al heel bekend, maar het is eigenlijk heel bijzonder om daarover na te denken wat dat nou betekent dat de gemeente vergeleken wordt met een lichaam. Hij zegt het in vers 5. Dat we inderdaad allemaal verschillende leden zijn, maar dat we één lichaam met elkaar in Christus zijn. Nou, toen Jezus naar de hemel ging, het hoofd ging naar de hemel, bleef het lichaam hier achter. En dat lichaam dat staat hier niet, of is hier niet alleen, nee, dat heeft de Heilige Geest gekregen om het werk wat hij begonnen was hier op aarde, om dat voor te zetten. Dat is een heel belangrijk iets wat ook als rode draad door de preek heen zal gaan. Hij is naar de hemel gegaan, het hoofd. Het lichaam is hier. Dat heeft de Heilige Geest ontvangen. Gaven van de Heilige Geest ontvangen. Om het werk voor te zetten wat hij begonnen is. Dus de gemeente heeft de taak om zijn ogen, zijn oren, zijn lichaam te zijn. Hier op aarde. En ja, dan hoop ik dat u dat aanvoelt. Dat een geweldige verantwoordelijkheid is. En dat wij als leden van het lichaam van Christus, moeten wij dat werk voortzetten. Dat is een verantwoordelijkheid, maar ook een geweldig voorrecht. En dat we de Heilige Geest daarbij hebben ontvangen. Want we hoeven dat niet alleen te doen, we krijgen daar de Heilige Geest voor. En ja, vooral ook dat hij met ons verbonden blijft. Dat lichaam en dat hoofd blijft nog een eenheid. Nou, ik wil vanmorgen 4 lessen eigenlijk uit dit gedeelte met jullie behandelen. Wat het betekent dat de gemeente het lichaam van Christus is. Allereerst dat er maar 1 lichaam is. En dat het lichaam heel veel lichaamsdelen heeft met allemaal verschillende functies. Derde punt. De verschillende lichaamsdelen hebben elkaar heel hard nodig. En er is geen lichaam zonder hoofd. Nou, allereerst dat het lichaam, dat er maar 1 lichaam van Christus is. Dat zien we ook in vers 5. Dat heb ik net voorgelezen. Dat we 1 lichaam met veel leden zijn. De gemeente is niet een gebouw, maar het is een lichaam. En het lichaam van Christus zit hier op dit moment in dit gebouw, hier bij elkaar. En het lichaam van Christus is wereldwijd maar 1 lichaam. Dus over de hele wereld heeft Jezus Christus een lichaam. En jullie zijn hier een plaatselijke vertegenwoordiging van dat grote collectieve lichaam. En je zou dat kunnen vergelijken met de Rabobank. De Rabobank die is 1 concern in heel Nederland. Een collectief orgaan zou je kunnen zeggen. En overal zitten filialen. En soms zelfs in 1 stad of in 1 dorp meerdere filialen. Dat is ook met gemeentes zo. En dat er in 1 dorp zelfs meerdere vertegenwoordigingen zijn van het lichaam van Christus. Maar wij als christenen, tenminste, ik weet niet of dat u dat ook wel eens in die valkuil kan trappen, dat we dat toch, dat ene lichaam van Christus, gaan onderverdelen in allerlei hokjes en vakjes. In allerlei lichaampjes. In allerlei verschillende. Ja, dat we daar toch onderscheid in gaan maken. En dan gaan we aan partijvorming doen of twisten. En dat we zeggen van ja, maar hij denkt toch anders dan ik. Of hij heeft toch een andere visie op dat. Natuurlijk kan dat. Dat je ergens een andere visie op hebt. Maar je moet elkaar toch zien als 1 lichaam. En ook al is dat een hele andere achtergrond. Dat die persoon heeft. Nou, ik vind dat wat dat betreft hier in Limburg wel heel mooi om te zien. Dat dat veel minder speelt als in Holland. Waar ik dan van oorsprong vandaan kom. Daar is dat veel meer dat het inderdaad dat onderscheid maken van christenen. Hier is dat toch wel minder. Maar goed, wij bijvoorbeeld in onze eigen gemeente in Meersen hebben wij toch een gemeente wat uit heel veel verschillende groepen bestaat. Mensen met een katholieke achtergrond, mensen met een evangelische achtergrond, met een pinkster achtergrond, met gereformeerde achtergrond. En dat allemaal zit in 1 gemeente. En dat kan wel eens dat we daar toch een beetje, ja, jij komt uit die hoek. Zeggen we dan. En dan gaan we daar toch soort naar handelen. Maar dan ben je eigenlijk ongehoorzaam aan Gods principe. Want God veroordeelt op heel veel plaatsen. Hier in Romeinen 12 hebben we het net ook gelezen. Op zoveel keren staat er. Wees eensgezind met elkaar. Ga dat nou niet tegen elkaar uitspelen. Want jullie zijn 1 lichaam. En dezelfde geest woont in heel dat lichaam. Dus het kan niet zijn dat je eigenlijk echt een groot meningsverschil met iemand moet hebben, tenminste dat het uit elkaar kan drijven. Want dezelfde geest woont in die persoon waar jij dan mee van mening verschilt. Dus dat kan toch niet? Dat als je allebei door de Heilige Geest laat leiden, dat jullie dan frictie hebben onderling. Want de Heilige Geest woont in hem en in jou en dat is dezelfde geest. En daarom is dat heel belangrijk om dat te beseffen. Laat je je leiden door de Heilige Geest. Als er verschillen zijn. Als er een meningsverschil is. En als je bijvoorbeeld deze 2 handen neemt. Die hebben nog nooit ruzie met elkaar gemaakt. Ik weet niet of u er wel eens meegemaakt hebt dat die 2 handen ruzie gemaakt hebben met elkaar. Dat kan niet. Want ze laten zich allebei leiden door het hoofd. Door hetzelfde hoofd. Ze staan allebei in contact met hetzelfde hoofd. En dat hoofd dat zegt niet ga ruzie maken. Nou zo is het ook. Als wij ons laten leiden door Jezus Christus en door zijn geest, dan kan het niet zijn dat er ruzie ontstaat. Dat er frictie ontstaat. En begrijp me goed, ik bedoel niet dat we in alles met elkaar eens hoeven te zijn. We mogen onze eigen kleur, onze eigen voorkeur en onze eigen dingen hebben die we door inderdaad, zoals broeder ook in het gebed bad, door opvoeding of door dat wat je meegemaakt hebt door je achtergrond, denk je over dingen verschillend, dat weet ik. Dat is juist heel mooi. Maar we moeten allemaal ons laten leiden door de Heilige Geest. En met de geest van Jezus Christus. En ja, als we zo ons laten leiden, dan zullen we het niet in alles eens zijn, maar zullen we wel in alles één zijn. Ik weet echt dat het mogelijk is. Ik heb zelf ook heel veel vrienden met heel veel verschillende achtergronden. Die echt, ja, waar we toch één zijn. En waar we ook echt christen kunnen zijn zonder dat we elke keer over die bijzaken beginnen. He, omdat we ons laten leiden door de Heilige Geest. En door het hoofd Jezus Christus. En als we met hem in nauwe verbinding leven, dan is het mogelijk om met allerlei soorten christenen, ook binnen de gemeente, met allerlei soorten partijen om te gaan. Dan gaan we naar het tweede. Wat ook heel mooi is, dat Paulus dat zegt, dat lichaam en hoofd, ook dat wij allemaal verschillende leden zijn. We hebben allemaal verschillende functies. Dat zegt hij in vers 4. Want gelijk wij één lichaam, vele leden hebben, en de leden niet allemaal dezelfde werking hebben. Nou, dat is maar goed ook. En dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Maar op het moment dat u tot geloof kwam, en dat u opnieuw geboren werd, toen werd u ergens in dat lichaam van Christus geplaatst. En werd u niet zomaar geplaatst, nee, u kreeg er een pakket met gaven bij. Dus op het moment dat u uw hart en uw leven aan Jezus Christus gaf, toen plaatst hij u ergens in dat lichaam van Christus. Ook hier in deze gemeente. U zit hier niet zomaar. Hij heeft u hier neergezet in deze gemeente om met de gaven die u gekregen hebt, om daarmee iets te doen. En dat staat ook nog heel duidelijk in vers 3. God heeft die gaven gegeven naar de mate die hij in gedachten had, dus naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dus God heeft beslist welke gave dat u gekregen hebt. En nogmaals, nooit hebt u een gave gekregen om dat voor uzelf te bewaren. Of om daar zelf heel erg blij mee te zijn. Nee, altijd ten dienste van de ander. Om daarmee de ander te dienen. Het lichaam van Christus te dienen. Maar nou zijn er mensen die denken van ja, dat zie ik wel bij die of bij die heel duidelijk dat die een bepaalde gave gekregen heeft. Maar voor mij persoonlijk, ja, ik ben net als die Pink die op dat plaatje ziet. Ik hang er maar een beetje bij. Ik heb daar eens een keer een leuk verhaal van gelezen, van die Pink. En die was namelijk een keer in gesprek met het lichaam. En die zei tegen het oog van ja, jij bent tenminste wat. Jij kan naar mensen kijken, je kan naar de nood in deze wereld kijken. En ja, toen tegen de mond, jij kan tenminste over Jezus spreken. Jij hebt tenminste een hele mooie functie gekregen. Of was die in gesprek met de voeten, jij kan tenminste naar mensen toe gaan om ze te helpen. Maar ik hang er maar een beetje bij. Nou echt, zo kunnen mensen zich voelen, ook in de gemeente. Dat ze toch een beetje het gevoel hebben, ja, ik weet eerlijk gezegd niet welke gave ik gekregen heb om de ander te dienen. Ik hang er maar een beetje bij. Maar er was op een moment dat het lichaam in dat bos liep. En op een gegeven moment schreeuwde de mond, schreeuwde auw. En de voeten die stonden stil, die konden niet meer vooruit. Want alles was geconstateerd op het oog. Want er was ergens in het oog een heel klein vuiltje. En toen kwam de Pink tevoorschijn. En die zegt, hey, nu is er wat voor mij te doen. En die haalde dat kleine vuiltje eruit. Nou, dat is natuurlijk meer een grappig verhaal, maar wat wel laat zien, dat elk lichaamsdeel in het lichaam van Christus, ook al ben u voor uw gevoel, ja, nogmaals, lijkt u op die Pink, of nog minder, kan ook nog, ieder, en daar ben ik van overtuigd, dat heb ik ook in de praktijk gezien, dat ieder gemeentelid een taak heeft binnen dat lichaam van Christus. En ieder lid is belangrijk. In Romeinen 12, of 1 Korinthe 12 zegt Paulus, zelfs degene die je niet kunt zien, die zijn veel belangrijker. Ja, dus de lichaamsdelen die je niet kunt zien, die zijn heel veel waard. Dus die we hier misschien niet in de gemeente werkzaam zien, die kunnen thuis een geweldige functie hebben. En ik geloof ook dat straks als Jezus terugkomt, Er staat ook, en hij heeft loon bij zich. Hè, genadeloon, wat hij uitdeelt. En dan zullen we denk ik verbaasd zijn. Dat er opeens mensen beloond worden voor iets wat we nooit gezien hebben. Maar wat God wel gezien heeft. En ik hoop ook zo dat u zo in deze gemeente staat. Dat u thuis de gemeente met uw hart en met uw ziel ervoor bidt en eromheen staat. En dat u de gaven die u gekregen hebt ook echt inzet voor de gemeente. Zien mensen het misschien niet altijd wat u doet. Maar God ziet het en God zal het belonen op zijn tijd. Ja, als hij terugkomt. Nou, Paulus die gaat ook nog die gaven bespreken. Want we hebben het net natuurlijk over gehad van, ja, iedereen heeft een bepaalde gave. Nou, Paulus die gaat 7 gaven bespreken, in 4 tot en met 8. En die 7 gaven, dat vind ik wel een heel mooi, compleet pakket. Hè. In andere hoofdstukken worden ook nog meer gaven genoemd. Maar ik hoop dat u, als u naar deze lijst kijkt, dat u zegt van, ja, dit herken ik bij mezelf. En ik wil me weer opnieuw toewijden voor die gave. Ik wil me weer opnieuw aan God geven, zodat hij er mij kan gebruiken in dat lichaam van Christus. Want nogmaals, die gave die u gekregen hebt, heb u nooit voor uzelf gekregen, maar om daarmee te dienen. Nou, Paulus noemt profetie, dienen, dienstbetonen, helpen, dat ligt eraan welke vertaling dat je gebruikt, onderwijzen, bemoedigen, uit of meedelen, leiding geven en ontferming en barmhartigheid. Nou, die ga ik even wat kort door of langslopen. De gave van profetie. Dat is een gave, de Grootnieuwsbijbel zegt, om zijn wil bekend te maken. Ik geloof dat het betekent dat je de gedachte van God, de visie van God voor de gemeente, dat je dat voor nu of voor de toekomst kunt meedelen. Dat je dat kunt ten dienste van de gemeente kunt vertolken. Dus wat Gods plan, Gods visie voor de gemeente is, om dat ook door te geven aan de gemeente. Dus om de mond van God te zijn in een bepaalde situatie. Dat is een hele belangrijke functie. En mensen die visie hebben voor Gods gedachten, van Gods plannen. En het gaat er niet om dat wij plannen hebben en wij ideeën hebben en dat God dat gaat zegenen. Nee, we moeten ontdekken wat God in gedachten heeft. Nou, daar is de gave van profetie voor. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar dan wordt het te lang. Maar de volgende gave die genoemd wordt is de gave van dienen. Dus de gave om jezelf beschikbaar te stellen. Heel praktisch bezig te zijn in de gemeente. Door dingen klaar te maken of koffie te schenken. En die mensen die deze gave hebben, die vinden het heerlijk om praktisch bezig te zijn. Om een steentje bij te dragen. Die staan vaak als eerste in de rij om dat te doen. Dan heb je ook mensen die hebben de gave van onderwijs gekregen. Dus juf Marleen zit daar. Nee, dit wordt ook de gave van onderwijs binnen de gemeente, binnen het lichaam van Christus. Maar ook in het onderwijs is het heel belangrijk dat je moeilijke dingen eenvoudig kan uitleggen. Ook weer ten dienste van de gemeente. Dus bijvoorbeeld op een alfakring moeilijke geloofsstukken, dat je die toch eenvoudig kunt uitleggen aan de mensen. Dat is de gave van onderwijs. Maar ook de gave van bemoedigen of aansporen. Enorm hard nodig, ook binnen de gemeente. Tenminste, dat ervaar ik in onze eigen gemeente, dat we dat zo hard nodig hebben. Kijk, de gave van kritiek, die is er ook, maar die komt niet van de Heilige Geest. De gave van bemoedigen, dat is wat we heel erg hard nodig hebben. De gave om het juiste woord op de juiste tijd te spreken, zodat je weer bemoedigd wordt om door te gaan met de gemeente. Of ook gewoon als persoon. De gave om iemand een hand op de schouder te leggen en een bemoedigend woord te spreken. Opbouwende woorden. Dat zijn ook mensen die vaak kaartjes schrijven. Of die gewoon even iemand aansporen om er weer bij te komen. Er bovenop te komen. Maar ook de gave van uitdelen en meedelen. Daden van naastenliefde. Geven van geld, geven van goederen. Ook heel erg belangrijk om ook op die manier praktisch bezig te zijn. De gave van leiding geven. Is ook binnen het lichaam van Christus heel erg belangrijk. Dat er leiding gegeven wordt aan de gemeente. Dat er visie is voor de gemeente, maar ook dat daar leiding aan gegeven wordt. op een dienende manier. Het is mij een keer opgevallen dat er nooit in de Bijbel gesproken wordt over dat er in het lichaam van Christus of binnen de gemeente dat daar leiders nodig zijn. Maar altijd staat er dienaars. En mensen die, tegenwoordig noemen ze dat met een mooie term, dienend leiderschap. Maar dat is wel heel belangrijk. Niet om de heerser te zijn of een beetje een mini-dictator in de gemeente te zijn. Maar om echt leiding te geven met een dienende houding. Ten dienste van het lichaam. En de gave van ontferming. Dat is iemand opvangen die in de knoop zit. Naar iemand luisteren, echt luisteren. Geïnteresseerd zijn in iemand die ziek is of bedroefd of verdrietig. We hebben net heel veel dingen gehoord bij de mededelingen van mensen die dat hard nodig hebben, dat luisterende oor. Nou, ik hoop dat u iets van deze gaven, dat u dat voor uzelf ontdekt, of dat u zegt van ja, dat past bij mij. Dat is echt de gave die ik heb ontvangen. En dat u ook hierdoor weer opnieuw die gave als het ware in zijn hand legt en je laat leiden door hem. Om ook daarmee weer aan de slag te gaan. En met nieuwe enthousiasme dat ook weer voor hem te doen. Want ik geloof ook dat het is maar een lijst van 7. En nogmaals, in de andere hoofdstukken staan nog meer gaven. Maar ik vind het wel een heel mooi pakket. Als dit in de gemeente goed functioneert. Als dit echt, als de mensen gericht zijn op Jezus Christus en zich laten leiden door de Heilige Geest en deze gaven in de gemeente zijn, dan geloof ik dat je aantrekkingskracht hebt als gemeente. Dat je echt, dat God zijn werk, de Geest zijn werk, kan voortzetten hier op aarde. En dan zegt Jezus zelfs, dan zul je nog grotere dingen doen als ik gedaan heb. He, als wij ons laten leiden door hem. Het derde punt waar ik wat over wil nadenken, is dat de lichaamsdelen elkaar heel erg hard nodig hebben. Ik weet niet of u wel eens over nagedacht hebt, maar als ik net als ik de glas pak om iets te drinken, dan is daar heel mijn lichaam bij betrokken. Mijn hand, mijn pols, pezen, spieren, alles is erbij betrokken om dat ene glas te pakken. En zo is het ook in het lichaam. We hebben elkaar heel erg hard nodig. Juist als de gemeente niet zo heel erg groot is, maar ook als die groot is, we hebben elkaar heel erg hard nodig. En we hebben allemaal staan we in nauwe verbinding met elkaar. Dat is wat Paulus onderstreept. Jullie staan als een lichaam in verbinding met elkaar. Je kan niet op je eentje functioneren. Je kan niet dat er een been alleen ergens functioneert. Je hebt elkaar allemaal hard nodig. En help elkaar, ondersteun elkaar. Je kunt niet in je eentje christen zijn, dat is heel ongezond. En ook in de gemeente, je kan zelfs in de gemeente helemaal je eigen gang gaan. Maar Paulus benadrukt, het is een lichaam. We hebben elkaar zo hard nodig. En het is ook volstrekt tegen Gods principe in om in je eentje christen te zijn en naar thuis te zijn. Er zijn tegenwoordig best veel christenen die via internet of via televisie een dienst beluisteren. Natuurlijk kan dat in geval van ziekte en zulke soort dingen. Maar omdat dat je gemeente is, dat kan niet. Dat is helemaal tegen de Bijbelse gemeente zijn. In. Dat is volstrekt tegen Gods principes. Want hij heeft je iets gegeven om daarmee de gemeente te dienen. Dus je kunt niet in je eentje christen zijn, in je eentje gemeente zijn. Nou, heel veel mensen ook binnen de gemeente, die wel trouw in de gemeente komen, zijn toch een beetje te vergelijken met zo'n vlinder. Een vlinder die fladdert van het ene plantje naar het andere plantje en die leeft helemaal voor zichzelf. Die is niet betrokken bij andere vlinders, die gaat gewoon zijn eigen gang, onafhankelijk. Maar een bij, die werkt voor de honingraad. Die werkt samen en die vormen met elkaar een gemeenschap. Die zijn, die functioneren inderdaad met elkaar op een goede manier. En die zorgen zelfs nog voor heerlijke honing. Waardoor de mensen kracht krijgen. Nou, zo is het ook, zo behoort het ook in de gemeente te zijn. We moeten niet als die vlinder zijn. Onafhankelijk van anderen. Je eigen gang gaan. Nee, je moet werken met elkaar aan een gemeenschap. En dat is hetzelfde als met een soldaat. Als een soldaat in eentje gaat strijden, dan zal die snel verliezen. Maar met elkaar moet je een leger vormen. Nou, dat liederen die we gezongen hebben, die sloten er geweldig mooi aan bij alles wat ook hier ter sprake komt. Dat we één van geest moeten zijn en één in nauwe verbinding met elkaar moeten staan. Nou, het vierde wat ik nog wil zeggen is dat er geen lichaam is zonder hoofd. Dus het kan niet eenvoudiger. Geen lichaam zonder hoofd. Als dat wel zo is, als het lichaam van een hoofd is gescheiden, dan gaat het lichaam dood. Of is het lichaam dood? Dat kan niet. We moeten in nauwe verbinding met het hoofd staan. Dan kunnen we echt een levend lichaamsdeel zijn van Jezus Christus, van zijn lichaam. En dat is heel erg belangrijk, dat we dit elkaar voor blijven houden. Dat we in nauwe verbinding moeten staan met het hoofd. Ook als leiding van de gemeente, dat we heel erg goed luisteren naar wat het hoofd te zeggen heeft. Wat zijn plannen zijn, wat zijn visie is voor de toekomst. En dat we in nauwe verbinding vragen, Heer, openbaar uw plannen voor onze gemeente. Heel vaak is het zo dat we bepaalde ideeën hebben over hoe verder met de gemeente moet. En dan hebben we een soort plan en dat laten we aan God zien. Ja, zegen het. Onze plannen, onze ideeën. Nee, we moeten veel meer gericht zijn op het hoofd. Wat is uw idee? Uw plan? Mogen we dat werk doen wat u in gedachten hebt? Maar dat geldt ook voor als u niet in de leiding van de gemeente zit, maar gewoon gemeentelid bent. Ik ben ervan overtuigd dat alleen als je in nauwe verbinding met Jezus Christus staat, dat je echt iets kunt betekenen voor je medegemeenteleden. Alleen als je heel dicht bij hem leeft. Als je helemaal onafhankelijk van God bent, dan kun je niet tot zegen zijn voor een ander. En daarom heb ik ook dit plaatje erbij gedaan. Je ziet daar dat kind met die wond in het lichaam. Ergens is een wond ontstaan. Nou, alles in dat lichaam gaat naar die wond toe om die wond te verzorgen. Die vader zelfs, dus een ander, gaat er ook nog naartoe. Die handen en de gedachten, alles is gericht op dat wondje. Nou, waarom? Omdat er een signaaltje vanaf het hoofd is gegaan van ga daar helpen. Ga daar die wond verzorgen. Nou, zo is het ook in het lichaam van Christus, binnen de gemeente. Als u in nauwe verbinding met het hoofd staat, dan krijgt u signalen. Ga daar naartoe. Ga daar helpen. Leg je hand op die schouder van die persoon, want die heeft het moeilijk. Maar dat kan alleen als je in verbinding met het hoofd staat. Dan krijg je signalen. En hoe is dat bij u op dit moment? Krijgt u nog seintjes van Jezus Christus, van het hoofd? Krijgt u elke keer die seintjes van ga dit of dat doen? Help, steek je hand uit, doe dit. Als je in nauwe verbinding staat met hem, dan zal hij werk voor je hebben. Binnen de gemeente. En binnen het lichaam van Christus. En zo kom ik bij Romeinen 12 vers 1. Ik doe het even in een andere volgorde. Ik ben daar niet mee begonnen. Maar Paulus die roept ons op vanmorgen. En dat wil ik ook doen. Ik wil jullie oproepen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden. Om vanmorgen je weer opnieuw aan hem toe te wijden. En ik hoop dat daar mijn preek voor gebruikt wordt. Dat u weer met nieuwe toewijding en nieuwe enthousiasme je geeft aan Jezus Christus. En aan hem. Om je aan hem toe te wijden. En in het Engels staat er, ik roep u er dan toe op. I beg you. Ik smeek het jullie. God smeekt het vanmorgen. Alsjeblieft. Wijd je weer opnieuw aan mij toe. Dat is het christelijke geloof, staat er achter. Hè? Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is de inhoud van het christelijke geloof. Het is niet genoeg om te zeggen, ja, ik geloof. Ik zeg ja en amen op een rijtje artikelen of zo. Nee, het is toewijding aan God. Dat is het christelijke geloof. Toewijding aan elkaar. Dat is de inhoud. En dan als een levend offer jezelf geven. Dat betekent niet, een Israëliet mocht geen dood dier offeren. Of een dier wat kreupel liep. Nee, hij moest een levend offer, het moest iets kosten. Zo kan het soms ook wat kosten om in de gemeente werkzaam te zijn, om de gemeente om je toe te wijden. Dat kan alles kosten. Maar Paulus zegt, ik roep jullie er dan toe op, broeders en zusters. Omdat alle dingen uit hem, door hem en voor hem zijn. Ik roep jullie er toe op, geef jezelf weer opnieuw aan God. Je lichaam, wijd jezelf toe. En je lichaam staat er ook. Om je lichaam aan God toe te wijden. Dus dat is alles van je lichaam, je oren, je ogen. Je hart, je gaven, je talenten. Geef jezelf aan hem. En in vers 2 zegt hij nog, Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar word hervormd, word vernieuwd in je denken. Ik denk dat hier vooral bedoeld wordt ook, word niet aan de wereld gelijkvormig wat je denken betreft. Wat denken ze in de wereld? Ja, ik wil best helpen, maar dan moet ik ook zelf af en toe wel geholpen worden. Ik wil best geven, maar dan moet ook nemen. Hè? Geven en nemen, dat is de geest van deze wereld. Dat infecteert ook de gemeente van Jezus Christus. Dat we zeggen, ja, ik wil best naar hem luisteren, maar dan moet hij ook naar mij luisteren. Ik wil me best verootmoedigen, zoals die herenhutters. Maar dan moet hij ook komen. Moet hij zich ook verootmoedigen. Of hij eerst. En dat is de geest van deze wereld. Voort wat, hoort wat. Maar Paulus zegt vanmorgen, laat die geest, word niet aan deze wereld gelijkvormig. Geef jezelf aan God. Geef jezelf aan elkaar. Zonder daarbij iets, ook weer dat eigen ik, weer iets terug te willen ontvangen. En laat je elke dag hervormen. Laat je elke dag vernieuwen. Want als het goed is, is dat ook zo. Dat u elke dag bereid bent. Dat hij dingen in je leven aanwijst. Dat je dingen verandert, dingen vernieuwt. Dat er zo meer en meer gelijkvormig worden naar het beeld van Jezus Christus. En ja, ik weet niet hoe dat bij u is, of dat het ook hier in de gemeente leeft, maar ik krijg steeds meer de indruk dat mensen dat wel heel erg lastig vinden, dat innerlijk veranderd worden. Ze willen best gelovig zijn, maar innerlijk veranderen, nee, dat kan niet. Ik ben nou eenmaal zo, hoor je dan. Of, ja, maar onze hele familie is zo. Ja, als het goed is, zijn we bereid om ons te laten veranderen. Om meer en meer gelijkvormig te worden naar Jezus. Om meer en meer op hem gericht te zijn. Om meer en meer te laten gebruiken door hem. En dat kan alleen als hij ons kan veranderen. En dat is een proces, dat weet ik. Het gaat niet van de een op de andere dag. Maar het gaat wel, als wij ons toewijden aan hem, dan gaat hij dat meer en meer in ons doen. Nou, ik wil afsluiten met een vraag. Of ja, met een iets om mee naar huis te nemen. Je ziet hier een herfstblad. Het is nou geen herfst. Het is prachtig weer in lente, maar toch is het wel, er zit een hele mooie les in. Ik weet niet, ik vind het een heel mooi blad. Prachtig. De kleuren, de vorm, je kunt nog herkennen welke boom het is. Maar er is één heel groot probleem. Het is namelijk niet meer verbonden met de boom en hij gaat dood. Het blad is al dood. Nou, wat kunnen we hiervan leren? We kunnen van de buitenkant allemaal heel mooi zijn. De vorm kan goed zijn. Kan zelfs prachtige kleuren hebben. Maar zijn we verbonden met het hoofd?